Goed om vanmorgen weer bij jullie te zijn, samen met Thea. Geweldig weer, hè, als Nederlanders kunnen we daar wel van genieten. Het is goed om vanmorgen weer bij jullie te zijn. Ed zei het net ook al, dat hij altijd weer bemoedigd wordt als hij me ziet dat ik doorga. Ja, dat klopt. Alleen, het is maar hoe. Hè, ik ben 64 ondertussen, 2 jaar is een paar jaar ouder, ik zal niet precies zeggen hoeveel. En dus volgend jaar ga ik wat mijn huidige taak met pensioen. Dus volgend jaar als ik 65 ben op 9 juni, dan ga ik stoppen als voorganger in Kom en Zie. En iemand zei, dat had ik nou nooit van jou gedacht. Nee, dat klopt ook. Het enige is wat ik neerleg is mijn taak. Maar iets wat je bent en wat je bediening is, die raak je nooit kwijt. Het zal net niet zo zijn dat ik in mijn kist nog lig te preken, maar het zal niet veel schelen. En bovendien, ik doe dat ook omdat God weer andere dingen in mijn hart legt. Ik ben niet een man die zijn hele leven doet wat hij altijd gedaan heeft. En daar kan ik ook niks aan doen, zo steek ik in elkaar. En ik heb altijd weer nieuwe dingen. En behalve dat ik volgend jaar met pensioen ga, gaat over een aantal jaren heel veel voorgangers in Nederland met pensioen. En dat is een big problem. Want waar haal je nieuwe leiders vandaan? En een studie alleen is vaak ook niet voldoende. En ik heb al heel lang de droom om daar iets aan te doen. En samen met Bert de Haan van Nehemia heb ik daar vaak over gehad. En we zijn sinds gisteren een Glory and Grace College begonnen. Specifiek voor voorgangers en oudsten. En we hadden gisteren 94 mensen, voorgangers en oudsten, die ernaar verlangen een nieuwe zalving op hun leven, die ernaar verlangen om de gemeente naar een nieuwe toekomst toe te leiden. Ik vind het ongelooflijk. Maar het is niet de eindfase, want de bedoeling is dat we volgend jaar, als ik met pensioen ben, en daar wil ik mijn tijd en energie aan gaan geven, dat we jonge mannen en jonge vrouwen die een bediening en een zalving van God hebben, om ze te onderrichten, ze te coachen, ze te leiden. En als er in een gemeente een nieuwe voorganger is nodig is, dat gewoon met elkaar kunnen zeggen, nou, dit zijn de mensen die capabel ervoor zijn. Laten we voor gaan bidden. Heer, wie wilt u daar gebruiken? En dat ligt echt op mijn hart. En ik zie er echt naar uit om daar mijn leven aan te geven. Want dat is wat belangrijk is. Ik denk dat veel mensen niet beseffen dat de tijd waarin wij leven ongelooflijk belangrijk is. Wat er in de wereld allemaal gebeurt, jongens, dat is alleen maar nodig. En God heeft het nog steeds in de hand. Dat iedereen normaal leert doen met zijn geld, dat was hoog tijd. En dat je binnen 10 jaar niet meer tonnen verdient op je huis, was niet normaal gewoon. Dus dat het weer een beetje in gewoon vaarwater komt. Prima. Maar het zorgt er wel voor dat we als kerk gewoon ongelooflijke mogelijkheden krijgen. Want je zult zien, de overheid kan steeds minder allerlei dingen doen. En doet het ook. En dat zal de kerk helpen. Want de kerk gaat weer echt kerk worden. Want de bedoeling van de kerk is niet dat wij elke zondag altijd alleen maar bij elkaar zitten. En dat we allemaal zelf gevoed worden. Maar we worden gevoed en aangeraakt door de Heer om het weer uit te delen aan anderen. En je zal zien dat de tijd die gaat komen, dat we als kerk zoveel mogelijkheden krijgen. Op elk gebied, op sociaal gebied, huwelijk, noem maar op allemaal. En daarom moeten we onze blik ook wat verwijden. En allerlei fanaten zeggen dat wel eens met allerlei dwangmaatregelen en dat is vervelend. Maar het is wel waar, de tijd is over dat je alleen maar met jezelf bent bezig zijn als kerk. En ik zie ook, ik spreek in veel gemeenten, en dan zie ik de gemeenten die op zichzelf gericht zijn, vroeg of laat gaan ze een keer dood. Want je bestaan hangt niet af van je worship, hangt niet af van de prediking, hangt niet af van alles wat je doet, maar dat je nog steeds het doel dat God met de kerk heeft, behalve dat we hem mogen aanbidden, dat we verloren zielen voor de eeuwigheid mogen redden. En als we daar niet meer mee bezig zijn, dan verlies je je functie. Dan heeft het gewoon geen zin meer. Dan ben je met religie, met ijdele dingen bezig. En dat is wel eens chockerend om dat met elkaar te bedenken. Maar dat is wat ik graag wil. Een kerk die midden in de wereld staat. Ik doe daar ook zelf mijn best over. Ik sta in Rotterdam In allerlei verbanden ook. In allerlei relaties. Met allerlei soorten geloven. En dat wil ik ook. Ik wil dat ze mij gewoon kennen. Als Dick van Steenis. Die lange man daar zo. En dat ze dingen van mij weten. En dingen van me zien. Ongemerkt. Dat is wat ik wil. En dat geldt voor ons allemaal. He, ook hier in Boskoop. Er zijn mensen die gewoon Jezus nodig hebben. He, en mensen kijken niet altijd naar wat je zegt. Maar die kijken gewoon naar je leven. En daarom, je leven zal altijd waardevol blijven. Jullie weten dat ik dat altijd gezegd heb, ook toen ik bij jullie was. Ik heb een hekel aan een saai leven. Saaie mensen zijn er genoeg. Maar als kinderen van God kunnen wij gewoon een opwindend leven hebben. En ik vind het nog altijd, ook al ben ik 64, dat het leven met God het beste leven is wat er is. Ik zou het, als ik het over mocht doen, zou ik het niet anders doen. Want het is de moeite waard om je leven weg te schenken voor het evangelie. En ik wil jonge mensen aanmoedigen. Kies ervoor om je leven ten dienste van de ander te stellen. En je zal een rijk leven hebben. He? Vroeger was verpleegster, dat was een roeping. En nu kijkt iedereen wat het hoogste salaris biedt. Maar weet je dat ik groot respect heb voor mensen die in de gezondheidszorg werken. He? Ik ben vroeger wel eens bij de Hoge Burg geweest. He? Waar mensen met, weet ik hoeveel handicaps zijn. Ik vind dat ongelooflijk als God je gebruikt om een schepsel van hem liefde en genade te bewijzen. Als kind van God. En dan kan je kiezen voor de grootste villa van Boskoop. Maar wat interesseert het? Die kist is niet zo groot. Dus kies voor een leven wat waarde heeft. En de een inderdaad als verpleegster of verpleger tegenwoordig. En de ander weer op een andere manier als maatschappelijk werker. Wat een mogelijkheden om het evangelie te verkondigen. Of als je in een bejaardentehuis, als je daar werkt. Wat een mogelijkheden. En laten we als kerk daarin stoppen om gewoon met onbelangrijke dingen bezig te zijn. Goed, dat was mijn inleiding. De presentatie graag. Als we met elkaar naar de kerk kijken, dan zien we dat in de kerk eigenlijk twee woorden, denk ik wel het meest genoemd worden, dat zijn geloof en liefde. Nou, liefde, dat weten we allemaal al lang. We kunnen gewoon niet zonder en we zijn er allemaal onbedaarlijk naar op zoek. Een ander woord wat we veel gebruiken is geloof. Alleen dat woord geloof, dat heeft toch een beetje een beladen inhoud tegenwoordig. We hebben allemaal onze ideeën. De nieuwe vertaling, die vertaalt geloven daarom heel vaak met vertrouwen, waardoor het al dichterbij wil brengen dat het met een hartsrelatie te maken heeft. Want heel vaak wordt geloven toch een beetje dwangmatig gebracht. Jij moet dit en jij moet dat. En allemaal met elkaar maar ons best doen. Het heet dan uit genade leven. Maar wat doen we ons best om geloof te krijgen? Maar weet je, geloof begint nooit bij ons. Maar geloven begint altijd bij God. Het volgende plaatje. Alles begint bij God. Als je liefde in je leven wil ervaren, moet je niet bij een mens beginnen, moet je bij God beginnen. Want God is liefde. God is de bron van liefde. Alles begint bij God. Zo is het ook met geloof. Geloof is niet het resultaat van wat ik probeer te produceren, maar geloof vindt zijn oorsprong in God. En mijn geloof vindt zijn oorsprong in het geloof wat God heeft. En daar wil ik vanmorgen wat over gaan zeggen. Het volgende plaatje. En ik wil graag een paar teksten lezen. Want wat me opvalt is dat veel vertalingen ervoor terugschrikken om bepaalde dingen te zeggen. Omdat ze denken dat het niet kan. Markus 11, vers 20 tot 25. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, heeft u trouwens uw Bijbel bij u? Want ik neem tegenwoordig toch mijn Bijbel weer mee. Want ik heb ze altijd ingeblikt, mijn Bijbel. Daardoor denken sommige mensen dat ik mijn Bijbel niet meer bij me heb. Nee, mijn Bijbel zit in mijn computer. Alleen om iedereen even goed te onthouden dat het nog steeds de Bijbel is, heb ik hem toch maar weer meegenomen. Petrus herinnerde zich het voorval en zei: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. Jezus zei tegen hen: heb geloof of vertrouwen in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt, kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dat het ook zal, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. En dan uit Hebreeën 12. Vers 1 en 2. Nu we door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. En dan komt het waarom gaat. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door het kruis, door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Tot zover. En dan tot slot Handelingen 3. Vers 16. Dat is nadat de verlamde man, dat hij genezen is. En dan zegt Petrus, het komt door zijn naam. En door het geloof in zijn naam. Dat deze man die u voor u ziet en die u kent, kan lopen. En dan zegt de MBG, het geloof door hem. En de nieuwe vertaling vertaalt dat vrij en die zegt, het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Het volgende plaatje. Nou, het hele leven heeft met geloven te maken. Alleen het geloven in deze wereld is wat anders dan het geloof wat wij met God samen hebben. Kijk, zonder geloven kunnen we gewoon niet, want het feit dat we hier de meeste tenminste om 9:30 waren, dat zorgt ervoor, omdat we gewoon afspraken gemaakt hebben. En je geloofde dat, heb je op internet gekeken, dan denk je van, oh, die beginnen om 9:30. Vroeg hoor, maar heel Bosco begint om 9:30, dus wij ook. Nou, dus dan ben je hier om 9:30. En deze gemeente zorgt er gewoon voor dat u comfortabel kan zitten. Dus je heeft niet zitten kijken of de poten onder uw stoel wel betrouwbaar zijn. Dus geloof heeft gewoon het hele leven. Maar het menselijke geloof heeft altijd te maken met de kennis die we opgedaan hebben, met onze ogen, onze oren, wat we voelen enzovoort. En dat heeft ook altijd te maken met de wetten van oorzaak en gevolg. En dat heeft ook altijd in de menselijke wereld te maken met beredeneren. Want als we het kunnen beredeneren en ons verstand kunnen begrijpen, dan is het zo. Maar dat geloof is onvoldoende als je met God gaat wandelen. Want dat is wel geloof. Ik zeg niet dat het geen geloof is, maar het is zeer beperkt. Want we komen allemaal in omstandigheden dat wat je hoort van de dokter, dat het verpletterend is. En wat je ziet met je ogen en wat je voelt, de pijn in je lijf, als je de hele dag pijn hebt, is verpletterend. En ik ga niet zeggen van ja, dat is niet waar. Nee, dat is waar. Dat is de realiteit in deze wereld waarin we leven. Daarom is dat geloof ook beperkt. En het geloof van mensen houdt alleen maar rekening met de mogelijkheden van de aarde. Volgende plaatje. Onze God is een geloofsgod. Het is heel wonderlijk in theologische boeken, en ik heb er nou, duizenden, het zal er niet ver van afhangen. Maar het is heel grappig. Jullie weten, ik hou ervan om over de eigenschappen en van God te praten. Over wie God is. Maar ik ben in al die boeken die ik over wie is God nou heb, is er geen één die een hoofdstuk heeft over het geloof van God. Ze praten over de heiligheid van God. Ze praten over de rechtvaardigheid van God. Ze praten over de genade van God. Maar geen één heeft een hoofdstuk over het geloof van God. En dat is heel gek. Want God is een geloofsgod. Altijd is hij dat geweest en dat zal hij ook altijd zo blijven. Daarom durft ook geen enkele vertaler het aan om in Markus 11 vers 22 te zeggen, heb het geloof van God. Zonder dat je liegt en zonder dat je fantaseert. En in Romeinen 3 vers 3 is de Statenvertaling de enige die het heeft over het geloof van God. En andere vertalen heel voorzichtig de trouw van God. Maar weet je, geloof is een deel van de eeuwige natuur van God. God is altijd een geloofsgod geweest en het zal die blijven. Je zou kunnen zeggen, God heeft overal geloof voor. Voor God is niets onmogelijk. En daarom het geloof van God is ook van een hele andere dimensie dan wij als mensen. Alleen, dat is Gods bedoeling nooit geweest. Want wij leven zo ver af van Gods oorspronkelijke bedoelingen. Want Gods oorspronkelijke bedoeling was, dat is ook het koninkrijk van de hemel, dat wij daar zo mee verbonden zijn met het hoofdkwartier, dat wij hetzelfde denken. Dat wij hetzelfde geloven. Dat wij hetzelfde voelen. Dat we dezelfde kracht openbaren als onze hemelse Vader. Maar daar zijn we mijlen ver af van gegroeid. En nu moeten we zeggen, het geloof van God is van een ander niveau dan ons geloof. Helaas, omdat ons geloof afhankelijk is van de zichtbare wereld. Het volgende plaatje. Gods geloof, dat zie je al bij de schepping. Hoe heeft God de wereld geschapen? Nou, er zijn onder ons die erg verschrikkelijk handig zijn. Ik heb altijd grote bewondering voor als mensen een stuk klei hebben en daar iets moois uit weten te maken. Vroeger moest ik dat ook met de kinderen, maar dat was niet mijn sterkste kant. Maar weet je wat ik zo knap van God vind? Had niks. Een pottenbakker, die heeft klei en daar begint hij mee en die zet hij op de schijf en dan zitten ze zo met hun duimen zo. Maar toen God begon te scheppen, had hij niks. Echt helemaal niks. Ja, in zijn hoofd had hij wat. Hij had een idee. Had een plan. Dat was het enige. God had het geloof om wat er niet is, om dat tevoorschijn te roepen. En dat is de reden waarom Genesis 1 ook zegt, en ook Hebreeën 11, dat God door zijn geloof, door het geloof, iets tot aanzijn heeft geroepen wat er niet was. Hij zei gewoon, er zij licht. En dat was hem. Dat was God. Dat kan niet. Dus alles wat wij zien in deze wereld, is door God gemaakt. En God heeft een geweldig geloof. Volgende plaatje. Om even er dichterbij te komen, hè, want waar ik vanmorgen praat is niet over een theoretisch verhaal. Want het gaat erom dat wij als mensen weer op het niveau van God komen. Dat God ons weer dingen kan toevertrouwen die hij anders ons niet kan toevertrouwen. Omdat wij al lang afhaken. Of omdat het te lang duurt. Maar God wil ons op zijn niveau hebben. En daar praat ik over. En God doet er alles aan om heel dicht bij ons te komen. In de eerste plaats, Gods geloof is onbeperkt. Voor God is niets onmogelijk. God heeft overal geloof voor. Het gebeurt gewoon niet dat God iets spreekt en dat het niet gebeurt. God heeft geen beperkingen. Gods geloof is onwankelbaar. Wat er ook gebeurt, al lijkt alles een rotzooitje, hij gelooft er nog steeds in. Hij laat zich niet van de wijs afbrengen. Wij geloven iets en als onze plannen getorpedeerd worden, dan zeggen we, laat maar stoppen. Maar God is nooit gestopt. En daarom haat ik ook die waardeloze eindtijd. Oh, dat mag niet zo snel zeggen. Ik heb moeite met die eindtijdvisies. Die kletsen over dingen, maar ze hebben er geen verstand van. Want God schept geen nieuwe dingen. God is een God van herstel. Wat God van het begin in zijn hoofd heeft, gaat echt door. En het is niet zo, omdat wij als mensen een beetje beroerd hebben gedaan, dat God zegt, nou ja, laat ik nou maar met engelen maar doorgaan. Dat is helemaal niet waar. En het is ook niet waar dat God die mooie aarde, te midden van al die planeten, al die zonnestelsels, dat hij zegt, nou ga ik hem maar vernietigen hoor. Want dan maak ik wel weer een nieuwe. Helemaal niet. God laat zich niet van zijn plannen afbrengen. God is onwankelbaar. God gaat door. Hij schept mogelijkheden en onze God is een God van herstel. Daar moet je nooit somber zijn. Hè? Ik wil geen chagrijnig sombere mens zijn. En die klaagt over alle moeilijke dingen in het leven. En de economie is zo slecht en weet ik wat allemaal. Maar ik wil altijd onthouden, God is de basis. God heeft alles in de hand en hij gelooft er nog steeds in. Ze geloven standvastig en volhardend. Ja, ook dat is fantastisch. Hoe lang het ook duurt, God blijft erin geloven. Gods geloof is onuitputtelijk. Er is nooit dat God zegt, wil je nou voor me bidden, want ik ben mijn geloof kwijt. Voor elk plan heeft hij een overvloed aan geloof. Het volgende plaatje. Sommige theologen zitten altijd vervelend te doen. Dus die zeggen dan, ja, heeft God wel geloof? Want je kan alleen maar in iets geloven wat buiten je staat. Laat God het nou niet nodig hebben. De enige die op zichzelf kan vertrouwen, dan ben ik niet, maar dat is God. Want God heeft buiten zich niks nodig om te kunnen bestaan. God is de hoogste belichaming van betrouwbaarheid en van waarheid. Hebreeën 6 zegt, hij kan niet liegen. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus God is de enige in de wereld, in de hele schepping, die absolute vertrouwen is. En elk woord wat hij belooft, tot in de detail, zal waarmaken. Weet je, God is getrouw, zongen we vroeger in de kerk, en zijn plannen falen niet. De rest vond ik niet zo geweldig, maar het eerste zinnetje wel. Het volgende plaatje. Maar God wil dat we ook zo zijn. Dus toen Adam met God leefde, nou ja, ik denk dat Adam van God gewoon heeft geleerd te geloven. Ik vond het wel een leuk plaatje. Maar ik denk dat Adam ook gewoon heeft moeten leren geloven. En God heeft het hem geleerd. Adam werd door God op een niveau gebracht waar wij van denken, nou, moet dat nou? Is dat niet overgeestelijk? Nee, Adam leerde om geloof te hebben waar God geloof voor heeft. En dat is wat God bedoeld heeft. God wil hemel en aarde bij elkaar brengen. Er is nu een ongelooflijke afstand tussen hemel en aarde. Maar God wil hemel en aarde bij elkaar brengen. Hij wil dichtbij ons komen. En dat wij bij hem komen. En waar hij geloven heeft, dat wij het ook hebben. En Adam had dat. Het volgende plaatje. Alleen door de zondeval is de mens iets fundamenteels kwijtgeraakt. En dat is dat geloof. En Eva is daarmee begonnen. En Adam heeft het, omdat hij van zijn vrouw hield, het nog overgenomen ook. Had hij niet naar zijn vrouw moeten luisteren. Want Eva vertrouwde meer op wat ze zag dan wat God gezegd had. En waarschijnlijk had ze dat ook uit de tweede hand. Hè? Dus als de slang komt en die zegt, je kan daar wel van eten. En die ziet er geweldig uit en denkt ze, tjonge jonge, die vrucht moet ik hebben. En ze gelooft wat ze ziet. En omdat ze gelooft wat ze ziet, gaat ze de mist in. En Eva is de allereerste mens die ongeloof in werking heeft gezet. Omdat hij kijkt naar wat hij ziet, voelt, weet, noem maar op allemaal. En daarom zegt 1 Johannes 2 ook, weet je, begeerte van het vlees. Waar je met je ogen verkeerd naar kijkt. Hoogmoedig zijn of ouderwets hoovaardig zijn. Dat is het probleem. Het volgende plaatje. Nou, vanaf dat moment hebben wij als mens problemen met geloven. Als je loskomt van God, heb je problemen met geloven. Let bij jezelf maar eens op. Als je vol van God bent, heb je geloof in dingen waar als je een beetje lauloenen met God leeft, precies de andere mensen napraat, de wereld napraat. Want als je los van God komt, raak je zijn niveau van geloven gewoon kwijt. En dat zie je ook. Als een mens los van God komt, gaat hij zichzelf oppompen. Gaat in rebellie leven. Vindt zichzelf geweldig. Wordt opgeblazen. Is niet oprecht. En hij vertrouwt op zijn eigen waarnemingsvermogen. En wat wordt zijn referentiekader? Niet wat God zegt, maar wat zijn verstand zegt. En dat is het waardeloze in de wereld waarin wij leven. Het verstand is gewoon de baas. Het verstand wat dingen signaleert, wat dingen analyseert, wat dingen ontleedt en eindeloos over bakken leidt, dat wint het. En we verplaatsen geen bergen, we praten er eindeloos over. Uren over onze bergen. Omdat we Gods niveau zijn kwijtgeraakt. volgende plaatje. Maar geloven is iets, dat kan je niet verdienen. Je kan het zelf niet produceren. Je kan je best doen om geloof te hebben. Maar het is gewoon nep. He? Omdat er zo vaak op een dwangmatige manier bijbelteksten zijn uitgelegd dat je moet geloven. En mensen zijn ziek en ernstig ziek. Nou, dan is iedereen ongelooflijk krampachtig bezig om maar geloof te hebben. Om maar zichzelf op te pompen, om een bibber te krijgen of weet ik wat je allemaal moet hebben. En dan opeens heb je geloof en dan sta je uit. Ups. En dat is dan geloven. Maar jongens, dat is onzin. Daar gaat het helemaal niet over. Je kunt geloof niet door jouw gedrag bewerkstelligen. Want dan zou geloof iets zijn wat los van God staat. Geloof staat niet los van God. Je kunt niet geloof pakken zonder God. Je kunt niet zeggen, ik geloof, maar je hebt nauwelijks een relatie met God. Dat kan gewoon niet. Geloven staat niet los van God. Je kunt gewoon niet dat zelf. Je kunt wel je best ervoor doen, maar word je bijvoorbeeld teleurgesteld. En zo werkt het gewoon niet. Het is een slap aftreksel van wat God bedoeld heeft. Daarom zie je ook dat God die vader van die bezeten knaap, dat hij die honoreert. En dat bedoelt de Bijbel niet dat we hem na moeten gaan praten als meneertje. Hè? Want als we een oplossing hebben, denken, oh, zo werkt het. Ja, zo praat dus geloof niet, maar redeneren. Hè? Als iemand een getuigenis geeft dat hij 20 dagen gevast heeft. Ik denk, oh, vasten, help, ik ga ook vasten. Want dan word je genezen. Er is een ander die zegt, ja, ik ben naar een klooster gegaan. En ik ben echt zoveel dagen stil geweest. En ik ben over onder de douche gestaan. En de Heer heeft me aangeraakt. Nou, helemaal in om naar een klooster toe te gaan. Maar zo werkt het gewoon niet. Weet je wat die man was? Die was eerlijk. En die vader van die bezeten knaap, die zegt gewoon als Jezus zegt dat er geloof voor nodig is, zegt hij, Heer, ik geloof wel, maar als ik kijk naar die manifestaties van die boze geesten, kan ik het bijna niet geloven. Heer, help me alstublieft. Kom mijn ongeloof te hulp. En die uitspraak is vaak belachelijk gemaakt. Maar ik hou ervan, die man was eerlijk. En God honoreert het als een mens eerlijk is. God heeft nooit religie bedacht. God heeft kerkjes spelen nooit bedacht. Adam had ook geen kathedraal nodig om God te dienen. Echt niet. Had ook geen titel nodig. Het was echt niet nodig dat Eva tegen hem zei, Pastor Adam, vind je het goed dat ik vandaag met je meega? Of dokter Adam. Onzin. Hij zei gewoon, doe maar gewoon, zeg maar gewoon Adam. He, bij mij ook, opeens moet je pastor. En sommigen doen nog interessanter, die zijn senior pastor. En nog anderen zijn bisschop. Of apostel. Laat me niet lachen. Mozes, dokter Mozes. Kom dat toch. Hij zei, doe maar gewoon, ik heet Mozes. Nou, dus met al die dingen zo. Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En dat is ook wat geloven betreft. En het wonderlijke is, Jezus genas dat kind. Hij vulde dat wankele geloof van die man aan met het onwankelbare geloof van God. En daarom vond ik het wel grappig, terwijl ik had het nog nooit gelezen, dat Handelingen 3 vers 16 zegt, het geloof door hem. En de Nieuwe Vertaling die zegt dan heel vrij, het geloof dat Jezus schenkt. Het geloof dat op Jezus gebaseerd is. Het geloof wat gebaseerd is op wat hij op Golgotha gedaan heeft. Dat zorgde ervoor dat hij gezond werd. Het volgende plaatje. Het zijn twee woorden die alles met elkaar te maken hebben. En dat is geloof en genade. En genade is iets dat God ons iets geeft waar wij zonder enige inbreng onze best voor gedaan hebben en dat God het ons toevertrouwt. Gewoon omdat hij het graag wil. En we hebben van de genade van God iets zweverigs gemaakt. Of het alleen te maken heeft met behouden worden. Maar overal is genade voor nodig. Ook om te geloven. En daarom zie ik ook Efeze 2 vers 8 zegt, door zijn genade bent u immers gered dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. Nou, de ene zwaardere richting zei, het is een geschenk, die genade is een geschenk van God. En het geloof is een schenk van God. En wij hebben als reactie gezegd, omdat men heel lijdelijk werd, nee, jij moet het doen. Maar het is alle twee waar. Het een kan gewoon niet het ander. Als ik uit mezelf probeer geloof te krijgen, bestaat er geen schijnaardige mens dan Dick Verstenis. Want God wil in ons inspireren. Vanuit zijn geweldige genade. En we hebben nog een kronkel, dat hij het aan de een wel wil geven en aan de ander niet. En dat is gewoon niet waar. God wil ons allemaal met zijn genade en met zijn geloof inspireren. Want we zijn toch immers zijn kinderen, zo'n vader, zo'n zoon. Het volgende plaatje. Nou, daarom is het zo, God wil zijn geloof aan ons geven. Is dat niet opwindend? Want God, als we zijn geloof leren begrijpen, dat God iets ervan aan ons wil gaan geven, dat is fantastisch. En daarom zegt Marcus 11 ook, heb vertrouwen in God, heb geloof in God. Of wat er eigenlijk staat, heb het geloof van God. Zorg dat je het ontvangt, stel je ervoor open. Niet als krachttoer om genezen te worden, maar kom gewoon op zijn niveau. En laat zijn niveau jou inspireren in elk deel van je leven. Want genezing is soms een obsessie gewoon. Alsof dat het enige is waar je geloof voor moet hebben. Maar er zijn hier vanmorgen mensen die geloof nodig hebben voor hun financiën. Er zijn hier vanmorgen mensen die geloof nodig hebben voor hun kinderen. Er zijn hier vanmorgen mensen nodig die geloof nodig hebben voor hun vader en moeder. Die geloof hebben voor werk. Die geloof nodig hebben voor zoveel dingen. Dus daarom moeten we ook niet alleen dat op genezing concentreren. Alsof dat het enige is. Er is overal geloof voor nodig. En God wil zijn geloof aan ons meedelen. Gods manier van geloven. En hij geeft dat in mijn hart. God zegt niet tegen mij, ik geef jou een stukje geloof en doe er maar mee wat je wil. Nee, dat geloof bestaat niet los van God. Dat is niet een los product. Dus er kan niemand onder ons zeggen, oh, ik heb zoveel geloof. Je kletst. Het is wel zo, dat sommigen onder ons, dat is wel waar, die hebben geloof voor dingen. Maar een ander zegt, wat een overdreven mens. Kom toch eens een beetje op de aarde. En daar doen we allemaal ons best voor, om die mensen allemaal bij de aarde te houden. Maar misschien kan jij er wel wat van leren, van het mens wat jij overdreven vindt. Want, ik zeg niet dat je domme dingen moet gaan doen. Maar we snappen vaak een heleboel dingen niet. Want in iedere gemeente moeten gewoon mannen en vrouwen zijn die vol van geloof zijn. Want anders zak je als gemeente naar een niveau afschuwelijk. Dan heb je nergens geloof meer in, ga je iedereen napraten. Je bent somber en als kerk ben je somber. Want je hebt nergens geloof meer voor, omdat dat het niveau is van de mens. Maar sommige mensen hebben van zichzelf al. Alleen ze plakken dat vaak aan zichzelf. Sommige mensen zijn van zichzelf ongelooflijk optimistisch. Nou, je mag een dankbaar mens zijn als je optimistisch bent voor jezelf. Want het is een ramp als je al negatief voor jezelf bent. Het is echt een ramp. Ja. Maar weet je dat in de kerk zo leuk is als er mensen zijn die gewoon altijd vrolijk en opgewekt, geweldige mensen. Alleen ze leggen dat zelf verkeerd uit alsof ze dat aan zichzelf te danken hebben. Nee, het heeft God al in jou gelegd, omdat God een plan met jou heeft. En God heeft het aan jou gegeven om een ander ermee te dienen. En dat je zo'n volhouwer bent, soms ook in verkeerde dingen, dat is dat je het verkeerd gebruikt. Maar God heeft al een volhouwer van jou gemaakt om ervoor te zorgen dat je vol van geloof bent. En dat je een ander mag aansteken. En dat we met elkaar weer vertrouwen krijgen in de geweldige toekomst van God. Zijn niveau. God is de bron en het doel van ons geloof. Het volgende plaatje. Het is heel wonderlijk dat in het Engels wordt voor het woord geloof vaak gebruikt faith. Nou, dat is heel sterk verbonden met het Engelse woord faithfulness. En faithfulness betekent trouw. Betrouwbaar zijn. En dat vind ik mooi. Dus waarom kun je nou geloof hebben in God? Nou, omdat God absoluut betrouwbaar is. Kijk, als je zegt, ik geloof in de economie, prima, mag je van mij doen. Ik niet. Maar als je zegt, ik geloof in God, dan heb je de meest betrouwbare persoon, de hele schepping heb je gewoon bij de hand. En dat is het. Als wij dicht bij God blijven, dan word je gewoon vol ervan. Dat hij zo trouw is, dat hij zo betrouwbaar is. Daar word je zo vol van gemaakt. En weet je wat het gevolg is? Dat je geloof gaat krijgen. Dat je met hetzelfde sop overgoten gaat worden. Want als je weet van binnenuit, omdat je met hem omgaat, dat hij niet kan liegen en te vertrouwen is. Dan ga je steeds meer durven. Is dat ook niet zo? Als je partner het toonbeeld van onbetrouwbaarheid is. Dat is een ramp. Dat is echt een ramp. Als je je man nergens in kan vertrouwen. Of je vrouw nergens in kan vertrouwen. Maar als je gewoon elkaar kunt vertrouwen. Weet je, dat maakt het leven makkelijk. En dat is bij God ook. Als je met een God omgaat die te vertrouwen is. Dat maakt het leven zo makkelijk. En dat maakt het geloven makkelijk. Want geloven is niet een krachttoer voor mij. Maar geloven is heel dicht bij de Heer blijven. En daarom zegt Habakkuk 2 vers 4 ook, maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof. En het grappige is, de nieuwe vertaling zegt, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. En andere vertalingen die zetten zijn met een hoofdletter, ze hebben allemaal gelijk. Alle vertalingen doen gewoon leuke dingen. Want ik zal leven door het geloof wat ik heb. Hoe krijg ik dat? Door de trouw van God. Hoe krijg ik dat? Door zijn geloof. Allemaal waar. Dus ga nou niet zeggen dat de ene vertaling de enige goeie is. Ze doen het allemaal prima. Alleen vanuit een hele andere gezichtshoek. En soms vallen ze weer heel andere facetten aan. Het volgende plaatje. Stop daarom met redeneren. Stop ermee om geloof te krijgen. Alsof het van jou afhangt. Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, hebben ze echt van tevoren geen seminar gevolgd. Hoe gedraag je je als je in de gevangenis zit? Net als de discipelen, niet nadat Jezus de storm gestild had op het meer, dat ze Heer, wilt u ons een seminar erover geven? Hoe kan ik de golven en de wind het zwijgen opleggen? Nee, natuurlijk niet. Dat was een nieuwe ervaring. En in die nieuwe ervaring komt God en die geeft hen een uitzicht om eruit te komen. En wat doen ze? Ze beginnen God te prijzen, ze beginnen God te aanbidden. En dat zorgt ervoor dat er geweldige dingen in beweging gezet worden. Weet je, wij denken dat ons geloof God in werking zet. Hoe halen we het in onze hersens? Mijn geloof zet God helemaal niet in werking. Had je gedroomd? God is al lang aan het werk gegaan. Op het kruis van Golgotha heeft God in de persoon van Jezus Christus alles volbracht. Het is gedaan. Op het kruis van Golgotha heeft Jezus de prijs betaald voor alles. Voor mijn innerlijke genezing, voor mijn zonde, voor mijn lichamelijke genezing. Alles. En wij maar ons best doen om God in beweging te zetten. En we denken onze aanbidding, als onze aanbidding maar precies is zoals God het wil, dan komt hij en dan geneest hij. Maar is bijgeloof, slaat nergens op. Wij moeten God niet in beweging zetten. Ik moet leren reageren op de bewegingen van God. Wat hij van plan is, wat hij aan het doen is. Want ik ben niet de krachtbron. God is de elektriciteitscentrale. En mijn enige taak is op hem aangesloten te zijn. En als ik aangesloten ben op de elektriciteitscentrale van God, weet je wat er gaat gebeuren? Dan komt zijn kracht, die komt. En die gaat jouw leven doorstromen. Volgende plaatje. Daarom vind ik het ook erg mooi wat Hebreeën 12 zegt. De NBV zegt dat Jezus de grondlegger en de voltooier van ons geloof is, de King James, de oude Statenvertaling bij de Engelsen, the author and the finisher of our faith. Nou, een order, dat is de schepper, de bewerker. De New International Version zegt, the author and perfecter of our faith. Franse vertaling zegt, qui succite la foi et la mène à la perfection. Dat wil zeggen, hij is degene die geloof opwekt en het naar volmaaktheid leidt. Klasse. Dat is God. Dus de Heer Jezus is degene die door wat hij gedaan heeft op Golgotha jou in zijn nabijheid wil hebben. Waardoor je wat hij op Golgotha voor jou bereid hebt in ontvangst kan nemen. En daar hoef je niet je best voor te doen. Het enige is er aangesloten te zijn. Op zijn niveau te komen, te geloven wat hij gelooft. En dan is het zo mooi dat de Bijbel zegt, Jezus is de grondlegger van mijn geloof. Maar hij is ook die mijn geloof volmaakt maakt, die het completeert, die het afmaakt, die het perfect maakt. Is dat niet geweldig? Daar mag je nou vertrouwen in. Echt, je kan echt relaxed zijn. Dus je hoeft echt niet met de samenkomst te denken, oh, nou heb ik vanmorgen niet gebeden. Dus al de Heer me vanmorgen wel niet genezen. Nou, de Heer weet je dat nooit. Soms doet hij de geweldigste dingen waar jij denkt, jongen, waar heb ik het aan verdiend? Ja, dat klopt ook, heb je nergens aan verdiend. Dat is waarom ook vaak hele bijzondere dingen met ongelovigen gebeuren. Want die hebben helemaal niks, die geloven niks. Noem maar op. God verrast. En wij moeten als kinderen van God weer komen waar hij is. Ik moet niet op mezelf gericht zijn, maar ik moet vol zijn wat Jezus voor mij volbracht heeft op Golgotha. En waar wij altijd mee bezig zijn is dingen toe te voegen aan wat Jezus gedaan heeft. Maar wat Jezus gedaan heeft, kan ik niks aan toevoegen. Jezus riep aan het kruis van Golgotha, het is volbracht. We zeggen, ja, zijn reddingswerk. Nee, de basis voor alle andere dingen zijn gelukt. En dit geldt niet voor je intellect. Dit geldt voor je hart. Het volgende plaatje. Paulus was een man die een hele periode in zijn leven gehad heeft. Dat hij merkte, jongen, wat was ik een schijnheil. Want hij deed zijn best vanuit zijn eigen kracht. Maar er deugde helemaal niks van zijn leven. Alleen hij had het niet door. Hij dacht dat hij het goed deed. En dan gaat hij Jezus ontmoeten. En dan kan hij er nergens anders meer aan denken dan aan Jezus. Daarom zegt hij ook, alles is voor mij nep. Alles is voor mij vuilnis. Want ik heb Jezus gegrepen en ik ben door hem gegrepen. En dan zegt Galaten 2 vers 20. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God. Er staat een vertaling. Ik ben met Christus gekruisigd. Of gekruist, heel ouderwets. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad, enzovoort. Dus wat zegt Paulus? Mijn leven is gewoon anders geworden. Ik hoef niet meer allerlei dingen te produceren. Ik leef nu door het geloof van de Zoon van God. Dat is waardoor ik leef. Waar hij geloof voor heeft, daar wil ik me aan overgeven. En daarom is het ook zo dat als hij voor zieken bad. Ik las dat in Handelingen 9 bijvoorbeeld. Dan gaat hij iemand genezen en zegt niet, ik genees jou. Dan zegt hij, Jezus Christus geneest u. Sta op en maak zelf uw bed op. Dit wat was Paulus gewend? Om Jezus door zich heen te laten werken. Hij maakte er geen nepbedoening van. Maar het geloof van de Zoon van God kon door hem heen stromen. Nou, je moet het zelf maar eens verder gaan kijken. Hè? Ook met je concordans. En gewoon eens even wat andere vertalingen erbij halen. En dan zie je, jongens, zo is het. Ik mag zo relaxed zijn. Ik mag Jezus Christus door me heen laten geloven. Ik mag het overnemen van hem. Zijn werk mag ik doen. De Vader die in mij blijft, die doet zijn werk. En dat zorgt ervoor dat we loskomen van methode. Want God werkt niet via methode. Echt waar. Ik zei het even een geintje erover. Over dat seminar over wind en golven bestraffen. Maar dan kan je ook over andere dingen zeggen. Als ik het soms in bladen lees in de seminars over. Hoe je het moet leren op die manier. Dan denk ik. Weet je wat ik wel graag doe? Met mensen omgaan die hierin leven. Daar ga ik erg graag mee om. Dat zijn mijn vrienden. Dan word je er aangestoken. Mensen die altijd redeneren. Als je een half uur er nabij bent. Dan denk ik. Dan blijf ik weer naar buiten komen. Maar als je met mensen omgaat. Die de sfeer van Jezus Christus uit te ademen. Het is zo prettig om daar in de omgeving te zijn. En dat wil ik. Want dat bemoedigt je. Dat steekt je aan. En dat zorgt ervoor dat ik weer snap. Oh ja. Ik ben weer bezig het proberen zelf te produceren. Maar de Heer wil door ons heen het te doen. Kijk, jullie weten nog jaren geleden dat we toen die banden gedraaid van Charles en Francis Hunt. Maar weet je waarom ik daarvan hield? Ik heb ze ook persoonlijk ontmoet. Ik hou van mensen waar het Jezus voor en Jezus na is. Dat stimuleert je zo. Moet je het op precies dezelfde manier doen? Nee, sommige dingen doe ik nog wel of zo. Ja, sommige dingen heb ik ervan geleerd en die werken nog ook. Maar je moet het nooit los ervan gaan maken. Alleen wat wel belangrijk is, ga om met mensen die vol van geloof zijn. Zoek die gewoon. Want weet je wat er anders gebeurt? Dan komen we allemaal op de aarde. En als wat gebeurt, dan gaan we met z'n allen weer. Nou, het wordt te laat. Ik denk dat dat, zo zijn er veel meer teksten te noemen. Hè? Waarin ook in Openbaringen, waar de Heer dat hij zegt, dat ze mijn geloof niet verloochend hebben. Openbaring 14, ze hebben de geboden van God en het geloof van Jezus bewaard. Noem maar op allemaal. Dat zijn allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn. Maar laten wij met elkaar heel dicht bij Jezus leven. En dat we vervuld worden van Hem. Want weet je, de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen van God. De wereld wacht. De wereld heeft die nodig. Weet je dat het er steeds meer opvalt? Het wordt gewoon zo'n rommeltje in deze wereld. Weet je waar de wereld op wacht? Op u en mij. Echt waar. Daarom snap je dat de duivel het prima vindt. Als wij gewoon een aardig leven leiden en straks gaan we lekker naar de hemel toe. Maar dat is de bedoeling helemaal niet. De wereld wacht. En die wacht op jou en op mij. Dat wij vol zijn van de Heilige Geest en vol van geloof. En dat God ons kan gebruiken om voor een ander wat te betekenen. En als je dat doet, dan komt het goed. He, een paar plaatjes verder heb ik daarom ook geschreven. Wat een geloof heeft bijvoorbeeld Jezus gehad om jou tot bekering te leiden. Jonge, jonge Ed. Ja, dat weet je nog wel, hè? Je kent zijn familie goed. Maar wat een klus was het voor Jezus om die man daar tot geloof te brengen. Jonge, jonge, jonge. Wat een geloof was er voor nodig voor Jezus om van deze man wat te maken wat hij nou is. Wat had hij een geloof? Nou, datzelfde geloof heeft Jezus ook voor jouw buurman. En datzelfde geloof heeft hij ook voor jouw buurvrouw. En ook voor die vervelende baas, daar heeft Jezus geloof voor. Alleen heb jij het. Hoe ga je morgen naar je werk toe? Oh, moet ik die kwijlbal weer zien? Nee. Heer, u heeft geloof voor die vervelende baas van mij. Dus ik ook. Heer, help me. Hoe vervelend hij ook doet om uw genade te openbaren. En weet jij veel wat God door jou heen kan doen? Doe het. Leef ermee. En je zal zien wat hij in jouw leven gedaan heeft. Er komen er nog zat hoor. Want echt, reken er maar op. Het is echt niet zo dat God klaar met deze wereld is. Wat dacht je? Al die miljoenen in Nederland. Er zijn steeds meer mensen die nooit van Jezus hebben gehoord. Wij hebben allemaal op een christelijke school of de zondagschool. Of hadden wel een christelijke oma ergens. Maar er groeit een generatie op die niks weet. En die hebben ons nodig. Om Jezus Christus te openbaren. En laten wij er vol van zijn. Om als we maar één mens kunnen redden voor de eeuwigheid. En daarom is mijn oproep voor morgen ook. Is dat jouw verlangen? Of ben je door de teleurstellingen van het leven zo afgeknapt? En zo ben je teruggefloten door allerlei dingen. En je spraakgebruik heb je aangepast aan hoe de wereld praat. En oh jongens, wat ben je verstandig. Maar volgens God niet. Want volgens God ben je verstandig. Als je denkt zoals Hij denkt. Als je praat zoals Hij praat. Als je gelooft zoals Hij gelooft. Wilt u dat? Zullen we met elkaar gaan staan? Vader in hemel, dank u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u dat u vanmorgen tot ons hart spreekt. Dat ik ervaar dat u wil. Dat het op uw hart ligt ook, Heer. Daarom help ons, Heer. Want wat hebben we wat getheologiseerd en geredeneerd over allerlei dingen. Heer, wij verlangen zo naar dat in Boskoop een kerk is. Die vol is van u, Heer. Die hetzelfde geloof heeft als u. En daarom dank ik u, Heer, dat u ook in deze gemeente nieuwe dingen wil gaan doen. Dat u nieuwe dingen wil doen opstaan. Vol van geloof. Want jullie weten, toen ik weggegaan ben, heb ik ook gezegd, alles heeft zijn tijd. Alles heeft een seizoen. Ik ervaar ook dat jullie als kerk een ander seizoen in zullen gaan. Elke week moet je mee afrekenen, moet ik zelf ook. Soms ben je, toen ik er was je aan gewend aan zoals ik het deed. Ik kreeg een andere periode toen Gabby hier was. Een periode nu weer op een andere manier. Maar je zal zien dat alles een nieuwe tijd krijgt, een nieuw seizoen krijgt. En stel je daarvoor open en zeg niet, we hebben het altijd zo gedaan, dat klopt wel en dat was ook niet fout. Maar God wil andere dingen gaan doen. God wil ook jullie als kerk die al volgend jaar al 50 jaar bestaat, wil God ook in een nieuw seizoen leiden. En wees daar als leiders en ook als kerk mee bezig, wil je daarin aanmoedigen. Want de tijd is niet afgelopen voor deze gemeente. God wil dat hij bloeit en groeit meer dan ooit. En dat er nieuwe impulsen zullen komen, dat er nieuwe inspiraties zullen komen, nieuwe visie zal komen, waarin God jullie als kerk zal gebruiken. En ik wil voor al die jonge mensen ook aanmoedigen, stap daarin. Kijk naar de oudere mensen die dat hun hele leven gedaan hebben. Kijk daarnaar en zeggen, dat wil ik ook. Zo wil ik oud worden. En als het je voorbeelden niet zijn, kijk om je heen. Jonge mensen, sta op. Want God wil een nieuwe generatie doen opstaan. Die er verlangt naar om de wereld te laten zien dat Jezus leeft. Daarom wil ik ook de jonge mensen aanmoedigen. Leef niet verdeeld. Kies niet voor een middelmatig leven. Maar kies voor Jezus met je hele leven. En de anderen, stel je in met elkaar op een tijd waarin God nieuwe dingen wil gaan doen. Want alles heeft zijn tijd en alles heeft zijn zegen, maar ook zijn beperkingen. En God is altijd een God van herstel en van genezing. En van verandering. Dank u, Heer, dat we met elkaar mogen uitzien naar wat u gaat doen, Heer. Dat de kerk van Jezus Christus niet steeds meer afkalft. Dat is wat de duivel verklaart. Maar wij willen vanmorgen met elkaar beleiden dat het goed komt met de kerk van Jezus Christus. Zullen we met elkaar daar geloof voor hebben? Dat we niet meedoen in het geklets van de wereld. Kijk, ik hoor het dagelijks om me heen in Rotterdam. Worden zoveel kerken de komende jaar afgebroken. Maar ik wil er niet in meedoen. Want het komt goed met de kerk van Jezus Christus. En de kerk van Jezus Christus zal meer dan ooit een licht in deze wereld zijn. En daarom, Heer, wilt u vanmorgen uw volk vullen met de Heilige Geest. Wilt u uw volk vullen met een nieuwe geest van moed en van kracht. Van op te staan in een nieuwe tijd van vol te zijn van u. En de wereld te willen bereiken in zoveel opzichten. Heer, laat opnieuw de vlam branden in deze kerk. Op een nieuwe manier, Heer. Met nieuw vuur, met nieuwe initiatieven, met nieuwe mogelijkheden. Heer, en gaat u ook nieuwe mensen toevoegen die in zich hebben wat nodig is voor de komende jaren. Kom, Heilige Geest. En gebruik ons allen met elkaar, Heer. En we zien uit wat u gaat doen. Ik wil specifiek ook bidden terwijl je gewoon op je plaats staat. Misschien zijn er dingen in je leven waar je al zo lang probeert geloof voor te hebben. En het nog steeds niet het resultaat heeft wat jij zo graag wil. Ik hoop dat je de intentie van mijn boodschap vanmorgen begrepen hebt. Blijf dicht bij Jezus. En laat je inspireren door hetzelfde geloof van God. En maak je geen, ik moet je tegen een man zeggen, een zoon, maak je geen zorgen. Je maakt je zorgen over in de toekomst, hoe allerlei dingen moeten. Maar ik zeg je, mijn zoon, je bent van mij, je lichaam is van mij. Maak je geen zorgen over de toekomst. Want ik zorg voor jou. En ik ben verantwoordelijk voor jou. En daarom laat het los. Wees niet met jezelf bezig. Maar geef je over aan mijn zaak. Aan de dingen van mijn koninkrijk. En ik zal zorg dragen voor jou in elk deel van je leven. Heer, en dat geldt voor ons allemaal. Openbaar uzelf. Mensen die ziek zijn, al jaren ziek zijn. Alle geestelijke broeders van Nederland en van de wereld hebben misschien al voor je gebeden. Maar blijf gewoon op Jezus zien. En schuil onder zijn vleugelen. En laat het geloof van hem zijn geloof jouw geloof worden. Om gewoon overal geloof voor te hebben. En te mogen zeggen met Esther zelfs, kom ik. Het is beter zo om te komen dan als een twijfelaar, als een filosoof. Maar om te zeggen, Heer, hier ben ik. En daarom als het in jouw leven is, leef dicht bij Jezus. Geef je aan hem over. Misschien heb je helemaal geen geloof meer in bepaalde dingen. Je zoekt iemand hier die al jaren met dingen worstelt. Je komt er gewoon niet uit. De ene keer probeer je er weer bovenuit te kruipen. En de volgende moment zit je er weer helemaal in. Maar de Heer wil je aanmoedigen om dicht bij de Heer te blijven. Want de Heer heeft je strijd gezien, die heeft je moeite gezien, je worstelingen, de gedachte om er soms maar een eind aan te maken. Hij heeft het gezien. Maar hij houdt jou staande, onthoud dat. Jij hoeft niet jezelf staande te houden, hij houdt jou staande. En hij zal ervoor zorgen dat je niet zal overkomen. En dat je gelooft dat een goed einde wordt gebracht. Want dat is wat God belooft. Heer, ik bid je voor de ouderen onder ons, dat het mannen en vrouwen van God zijn, Heer. Ik kan er zo een paar noemen bij name, waar ik groot respect voor heb. Die doorgegaan zijn. Nog altijd uit de mond spreekt over uw heerlijkheid, Heer. En laat het steunpilaar in deze gemeente zijn. Want posities doen er niet toe. Heer, maar gebruik ze om mannen en vrouwen van geloof te zijn voor de toekomst. Heer, zullen we elkaar aan die opdragen. Het is geweldig om elkaar ook vanmorgen weer te zien. Heer, en we willen doorgaan op deze weg. En willen samen met u leren bidden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Zoals het nu al in de hemel gebeurt, ook op deze aarde. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.